Gebed is een omstreden zaak. En daar willen we het vanavond over hebben. Ik denk niet diepgaand, want als dat zou moeten, dan betekent het dat we alle schriftplaatsen die er betrekking op hebben zouden moeten bezien. Dat is de enige eerlijke, echte methode. En dat zal ons niet lukken, in ieder geval niet in één avond. Maar niettemin willen we daar toch vanavond bij stilstaan. Vooral ook omdat daar inderdaad dikwijls vragen over gesteld worden. Gebeurt meestal niet in publiek. En zo hoort het ook, denk ik, altijd. Want een van de oorzaken eigenlijk van de vragen die er over het onderwerp bestaan, is ongetwijfeld dat gebed een hoogst persoonlijke aangelegenheid is. Dat wil zeggen, alles van doen met een individuele relatie die wij met de Heer hebben of onderhouden, of hoe men dat dan maar zou moeten formuleren. In elk geval, het is een particuliere aangelegenheid. Het is misschien een rare vergelijking, maar er zijn nog een paar dingen in het leven die hoogst particulier zijn. En daarom weet je nooit hoe anderen dat hebben. Dat is altijd wat lastig. En de vragen die erover gesteld worden, gebeurt altijd wat met privé. Voor zover het al gebeurt. En dan blijkt dat sommige mensen inderdaad uitgesproken meningen over hebben, omdat zij vinden dat hun wijze van bidden de enige juist is. Ze menen zelfs dat dat bijbels is, enzovoort. En menen natuurlijk ook dan dat anderen het net zo moeten doen als zij en daarbij hetzelfde zullen beleven of ervaren, of hoe dat maar heet. Ik kan meteen wel zeggen, dat is niet zo. Zo werkt het namelijk niet, want ook in de Bijbel is gebed een hoogst persoonlijke aangelegenheid. Ik kom daar straks nog wel op terug, denk ik. De vragen trouwens die gewoonlijk, althans in eerste instantie erover gesteld worden, hebben altijd van doen met het verschijnsel van ik bid wel, maar God schijnt het niet te horen. Dat zijn altijd de vragen. Men durft het in het publiek niet te zeggen, dikwijls. Maar misschien ook omdat men heel goed weet dat de Bijbel daar ook over spreekt en meteen zegt waarom dat komt. En dat is niet zo netjes het antwoord wat dan komt. Misschien komen we dat nog tegen vanavond. In ieder geval staat er dan, als je gebed niet verhoord wordt, een beetje verkeerd. Dat is wat er staat in elk geval. Verder zijn er natuurlijk ook legio mensen, ook gelovigen, die denken dat gebed in zichzelf een kracht is. En dat het gebed in zichzelf een resultaat zou kunnen bewerkstelligen. Waarbij men er om een of andere reden aan voorbij gaat dat naar Bijbelse maatstaven bidden dan toch op zijn minst een spreken is tot God. En voor zover dat spreken resultaat zou hebben, zou het toch een resultaat zijn dat niet tot stand komt door het gebed, maar door een actief handelen van Gods wegen. En het idee dat gebed in zichzelf een kracht is die het een en ander zou kunnen bewerkstelligen, is weliswaar heel hardnekkig, maar is volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Dat is de nette variant. De minder nette variant is dat het volstrekt hoogmoedig is. Want de gedachte is dan immers dat ons gebed het een en ander zou bewerkstelligen. En dikwijls denkt men dan ook nog dat als we nou maar allemaal samen bidden, en dat ook bij voorkeur niet alleen met velen doen, maar ook bij voorkeur dan nog erg lang, dan zal die gebundelde kracht moet dan toch wel leiden tot het gestelde, het beoogde resultaat. En ook dat is precies hetzelfde verhaal. Veronderstelde dat er kracht zit in een gebed als zodanig. En dat is niet zo. Soms denk ik dat is me goed ook, want er zijn nog wat mensen die er een gewoonte van maken om achteruit te bidden, zoals dat in de volksmond wel eens genoemd wordt. En het is maar goed dat dat ook geen resultaat heeft, denk ik altijd maar. Maar goed, daar ga ik maar niet op in verder. Maar het is een misverstand. Gebed is altijd, als het tenminste een vragend gebed is, en daar zouden we het vanavond over hebben. Als het een vragend gebed is, is inderdaad een vragen om iets aan God. En het is aan hem eventueel om zo'n vragend gebed te verhoren. Dat is waar het om gaat. En voor zover daar dus een kracht een rol speelt, is het niet de kracht van ons gebed, maar is het de kracht Gods. Zijn kracht namelijk, en niet de onze. Daarna hebben we een minder bekende variant, maar een die ik toch nog wel regelmatig tegenkom. Dat is dat sommigen, goedenavond, dat sommigen het idee hebben dat gebed volstrekt overbodig is en nergens toe dient. En in het bijzonder, wanneer het dan zou gaan om gebed met betrekking tot ons eigen leven. Want zegt men, bijbelvast als men is, men zegt, wij zijn immers voor God dood. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Wij zijn dood naar het vlees. Dus als we met God willen praten over het vlees, dan kun je dat wel doen, maar dat hoort hij toch niet. En voor zover hij het hoort, zal hij er niet op reageren, want God heeft er niets mee van doen en wil er ook niets mee van doen hebben. Sommigen redeneren dat. Dat is helemaal een tragische redenering. In de eerste plaats namelijk omdat het wel degelijk een bijbelse kern van waarheid heeft. Want fundamenteel is het natuurlijk wel degelijk zo dat de oude mens als zodanig, de natuurlijke mens dus, voor God dood is. Dat is inderdaad waar, maar het is maar de helft van het verhaal. En het verbijstert me altijd te merken dat men de tweede helft van het verhaal niet kent. Want dit kan natuurlijk onmogelijk een blijde boodschap zijn. En hoewel ongetwijfeld ook de boodschap dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. En dat wij naar de oude mens dood zijn enzovoort. Hoewel dat onderdeel uitmaakt van de blijde boodschap, kun je onmogelijk zeggen dat dat een blijde boodschap is, want het is een zeer treurige boodschap, uiteraard. Ons wordt verteld dat we al dood zijn, terwijl het nog niet eens zover is. Terwijl we dat nog horen kunnen, zal ik maar zeggen. Dood voor ons tijd, dat is geen blijde boodschap, dat is een tragische boodschap uiteraard. Dat kan dus ook nooit. Het vervolg op het verhaal is namelijk dat wij die geloven inderdaad wedergeboren worden tot een levende hoop, zei Petrus er meteen bij. Dus dat is een blijde boodschap in elk geval. De gedachte is dat als wij tot geloof komen, ontvangen wij nieuw leven op grond waarvan wij leven voor God. Waarna men dan pareert en zegt, ja, maar dat is nieuw leven. Dat is het leven van Christus. Enzovoort. En dan zeg ik weer, waar is dat leven dan? En het antwoord is uiteraard in ons. En dan zeg ik, nou precies, wat de schrift erover zegt is, dat als wij dat leven van Christus in ons hebben, kortom wedergeboren zijn, dan zijn wij dus voor God levend gemaakt. En waar dat leven woont in dit oude lichaam, dat wil zeggen in het natuurlijke lichaam, betekent het dat daardoor wel degelijk dat natuurlijke lichaam en die oude mens levend is voor God. Niet in zichzelf, maar omdat daar nou eenmaal het leven van Christus, eeuwig leven, in geplant is. Dat is wat de schrift er ook uitdrukkelijk over leert. En dat betekent dat wij wel degelijk met heel ons wezen levend zijn voor God. Ik denk, moet ik daar dan nog bijbelteksten voor aanhalen, want meestal mensen die met zulke argumenten komen, weten heel goed de weg in de Bijbel. En daarom zei ik, het verbijstert me als ik dit soort dingen hoor, want dan heeft men kennelijk bepaalde delen van de schrift gewoon overgeslagen. Dat kan niet anders. Romeinen 6 zegt dat één voor allen gestorven is. Nou, letterlijk staat dat in 2 Korinthe 5. Maar Romeinen 6 zegt dat wij inderdaad met Christus gestorven en begraven zijn enzovoorts. In de eerste verse van het hoofdstuk, min of meer. Maar dat is vers 3 bijvoorbeeld. Hè. Weet gij niet dat, want je wordt graag dat te weten. Het wordt daarom ook niet op stellende wijze gezegd, maar op vragende wijze. De apostel vindt het ook niet nodig om het verder te beargumenteren. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Dat wil zeggen deel hebben aan, want gedoopt zijn in wil zeggen deel hebben aan. Dat we in zijn dood gedoopt zijn. En dan stellend, wij zijn dan dus met hem gestorven en begraven, doordat wij deel hebben aan zijn dood, hè, door de doop in de dood. En dan op dat, want daar gaat het nou net om. En dan volgt het deel wat men dan kennelijk overslaat. Maar het voorgaande deel zegt, inderdaad, wij zijn dood, maar het doel daarvan is, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, en dus levend gemaakt is weer. Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En nou met de goede nadruk, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want de gedachte is dat het oude als zodanig, als het oude, voor God niet telt, dat God daar niet mee rekent. En God doet dat weg, maar dat is opdat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen en niet in dat oude leven, dat heb je toch, hè? God rekent het oude niet, daar heeft hij niks aan. Dat is waar. Maar hij doet dat niet, hij rekent dat oude niet, opdat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen en dus wel degelijk levend zouden zijn voor God. Maar dat doordat wij met hem zijn opgewekt, kortom, doordat we zijn wedergeboren. Want, vers 15, komt de toelichting. Want indien wij met hem één plant, zeg maar één organisme, want dat is eigenlijk het idee. Indien wij met hem één organisme geworden zijn, één plant, in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. En dan niet meteen zeggen, dat gaat over de toekomst, namelijk de lichamelijke opstanding. En als u vindingrijk bent, dan zegt u, maar het staat toch in de toekomende tijd. Zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dus dat is nog toekomst. Dan moet ik u zeggen dat een hardnekkig misverstand is, dat als het grammaticaal staat in de toekomende tijd, dat het daarmee per definitie over de toekomst gaat. Dat is onzin. Dat hebben wij op de HBS geleerd, toen die nog bestond, bij wijze van spreken. Nee, zover heb ik het niet eens gebracht, zuster, maar bij wijze van spreken. Nee, dat is een persoonlijke frustratie. Ik noem dus altijd de HBS, hè. De gemiddelde HBS, dan zeg ik altijd, die denkt, de staat zullen, dat is het hulpwerkwoord van de toekomende tijd, dus gaat over de toekomst. Dat is een misverstand. En dezelfde gemiddelde HBS, die denkt, er staat toekomende eeuwen, dus hier niet, maar een andere tekst, dus er komen nog heel wat eeuwen in de toekomst. Dat is net zo onzinnig. Want een taalkundig meervoud is niet noodzakelijk een rekenkundig meervoud. Dat heb je toch, hè? Of moet ik dat ook nog uitleggen? Dat hoef ik toch niet uit te leggen? Het is gewoon zo. En staat dit meervoud om aan te geven dat het veel is en dat het lang is, maar er is echt maar één toekomende eeuw. En het kan dus ook het meervoud gezegd worden om aan te geven dat het erg groot en erg lang duurt. Dat zou je gedacht wezen, als er nog maar één komt en er bestaat zoiets als eeuwigheid, dan duurt die heel lang, ja. Dat is inderdaad zo. Bovendien, hoeveel middeleeuwen waren er? Nou, het is toch meervoud? Er was maar één middeleeuwen, ja. Alleen kan je dat weer zo niet zeggen. Maar om maar te laten zien hoe voorzichtig je met taal moet zijn. Maar terug naar dit hulpwerkwoord van toekomende tijd. Het heeft met tijd niet altijd wat van doen, namelijk. Fundamenteel zelfs helemaal niks. Maar in de praktijk dikwijls wel. En daarom zeg ik, het heeft niet altijd met tijd wat van doen. Dat ze zullen, wordt namelijk ook gebruikt om aan te geven dat men een conclusie trekt ergens uit. Dat het een uit het andere voortkomt. En zoals de toekomst voorkomt uit het heden, is de gedachte, zo komt de conclusie voort uit de argumentatie. Als 1 en 1 2 is, dan zal 2 en 1 3 zijn. Wanneer? Ja, niet wanneer, heeft met tijd namelijk niks van doen. De vragen zijn waarom. Begrijp je wel? Dat heeft met tijd niks van doen. Hier ook niet. En als er dus staat, er staat namelijk ook uitdrukkelijk, indien zo. Indien het een waar is, dan is ook het andere waar. Of, indien het een waar is, dan zal ook het andere waar zijn. En wij gebruiken zullen. U weet dat ons werkwoord zullen in het Duits zollen meteen betekent moeten. En dat is leuk, want daar komt dat goed tot uitdrukking. Als het een waar is, moet het ander ook waar zijn. En wij zeggen, als het een waar is, zal het andere ook waar zijn. Maar we bedoelen precies hetzelfde. Het andere vloeit namelijk uit het eerste voort. En vanwege die volgorde komt daar zullen bij. Zo van, dat komt daar vervolgens uit voort. Zal zo zijn dat. En dus, indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, nu, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijn opstanding, nu. En als u zegt, dat zie ik er toch niet staan, want dat kun je wel zeggen, maar wie bewijst mij dat? Dan zeg ik, nou als het niet staat, dan heb je slordig gelezen. Het voorgaande vers namelijk slordig gelezen. Want daar staat, indien wij met hem begraven zijn, wij zijn met hem begraven, opdat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. En als u het eerste vers ook nog leest, dan zult u zien dat het in dit hoofdstuk gaat over onze levenswandel nu. Niet na de opstanding, maar nu. En de argumentatie die dan volgt is, nou, Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders en in nieuwheid des levens. Als wij dan met hem zijn opgewekt, heeft dat hetzelfde doel, dat ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dan zeggen wij meteen, leven wij dan? Jazeker, want we zijn met Christus opgewekt. En dat staat er dus ook in vers 5. Want als het één waar is, is het ander ook waar. Als we met hem gestorven zijn, of nog anders dan met ons jargon. Als hij voor ons gestorven is, wel dan leeft hij voor ons ook. Of als wij met hem gestorven zijn, dat is iets fundamenteler. Wel, dan leven wij nu ook met hem. En dat staat hier ook. Bovendien wordt de gedachte nog een keer herhaald in vers 8. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem leven. En zullen staat er daartussen, niet omdat het om de toekomst gaat, maar omdat het uit de voorgaande stelling voortkomt. Vandaar dat je het ook rustig kunt weglaten, verandert niks mee. Indien we nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem leven. Want het vloeit uit de voorgaande stelling voort. En dat het zo is, lees me weer verder. Wetend dat Christus opgewekt zijnde uit de dood niet meer sterft. Nooit meer namelijk. De dood heerst niet meer over hem. Dat is een sterke, want het veronderstelt dat de dood daarvoor wel over hem heerste. En als je dat hardop ergens zegt, heb je grote kans dat je de kerk uitgegooid wordt. Maar het staat er wel, toch? Nou goed, en dan verder. Want dat hij gestorven is, dat is hij vanwege de zonde, der zonde, eenmaal gestorven, daarom nooit meer, eenmaal. En dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Dat is hetzelfde als in vers 4, tot heerlijkheid des vaders. Of goden voor God, om God te dienen namelijk, in de dienst van God. Dat is die dienst van hoge priester van het nieuwe verbond enzovoorts. En dan vers 11 weer, alzo ook gij lieden. En u ziet dat steeds opnieuw, steeds in deze verse opnieuw de vergelijking gemaakt wordt. Christus, alzo ook wij. En hier ook, alzo ook gij lieden, houd het daarvoor, reken staat er gewoon. Houd het daarvoor, reken, logizomai is het Griekse woord en er staat gewoon voor rekenen. En eigenlijk voor logische gevolgtrekkingen maken. Logizomai heeft met logica te maken. Houd het ervoor, reken, dat gij wel der zonde, voor de zonde dood zijt, maar niet voor God, integendeel. Maar voor God levend zijt in Christus Jezus onze Heer, onze Here. Ik hoop dat u dat goed begrijpt. Wij leven voor God. En niet maar een stukje van ons, maar helemaal. Ik zoek eigenlijk nog naar een andere tekst. Ja, die heb ik inmiddels ook. Want voor alle duidelijkheid krijgen we dan vervolgens Romeinen 8, vers 11... Romeinen 8 vers 11, indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, dat wil zeggen indien de geest van God, dan leest het wat makkelijker als ik de zin korter maak, hè? Indien de geest van God in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, dat is weer God dus, zo zal God, dus begin ik overnieuw, vers 11, indien God in u woont, of in de geest van God in u woont, zo zal God ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En niet meteen roepen, maar hier gaat het wel degelijk om de toekomst, want er staat weer zullen, hij zal, en het gaat over het lichaam. Want als u dat roept, heb u weer niet goed gelezen. Want als u dat zou zeggen, zeg ik weer, welke lichamen zou hij levend maken? Niet woorden overslaan. Welke lichamen zou hij levend maken? Sterfelijke lichamen. Dat heb u toch, hè? En niet dode lichamen. Want hoe je dat ook keert of wendt, sterfelijke lichamen zijn levende lichamen. Nog. Toch? Op het moment dat het lichaam gestorven is, is het niet een sterfelijk lichaam, is het een lijk. Sterker nog, dan is het helemaal niet sterfelijk meer. Je zou kunnen zeggen, zelfs het is onsterfelijk, want het kan niet meer sterven. Hè? As is onbrandbaar, hoor. Toch? Heb je toch? Maar er staat, zo zal hij uw sterfelijke lichamen levend maken. Wanneer? Nu. Lees het volgende vers maar, ter controle. Zo dan, dat wil zeggen op grond van het voorgaande, vers 12 van Romein 8. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Zie je dat het om het praktische leven gaat? Maar indien gij naar het vlees leeft, dan zult gij sterven. Dat moet dan nog, hè, sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. En dat is het hele punt. Wij zijn levend voor God, ook naar het lichaam. Of je dat oude mens moet noemen, weet ik niet. Maar het is het, het lichaam maakt daar op zijn minst deel van uit. Wij zijn 100%, er is niks buitengesloten, we zijn 100% levend voor God. Mocht het nog niet duidelijk zijn, dan heb ik nog altijd natuurlijk Romeinen 12 vers 1. Die kent iedereen langzamerhand uit het hoofd. Al was het maar omdat ik die hier ook regelmatig in stamp. Romeinen 12 vers 1. Want daar gaat het verhaal verder, hè? Van hoofdstuk 8 springt het als het ware naar hoofdstuk 12. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot levend. En verder hoef ik eigenlijk niet te lezen. Tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Want de bedoeling is dat wij die levend gemaakt zijn met Christus, inderdaad God zouden dienen, zoals ook Christus zelf dat doet. En dat is wat we nu net steeds gelezen hebben in hoofdstuk 6 en ook in die paar versen even in hoofdstuk 8. Wij zijn gewoon levend voor God, heel de mens namelijk. Dat hebben u toch, hoop ik. Dus je kunt niet zeggen, God geeft geen belang bij bepaalde aspecten van mijn leven. God vraagt juist dat wij heel ons leven hem ter beschikking stellen. Omdat het levend is, omdat hij het levend gemaakt heeft. Bovendien, het menselijk lichaam is een levend lichaam als er eerst leven ingebracht wordt. Want van nature is het gewoon dode materie. Heb ik eens nagevraagd aan Adam, u weet wel. Geformeerd uit rivierklei of wat het maar was. In ieder geval uit de stof van de aardbodem. Aardewerk, leem wordt het ook wel genoemd enzovoorts. En God blies in hem zijn geest, zijn neshima, zijn adem of hoe je het maar vertaalt dan. En alzo werd de mens levend, een levende ziel. Nou goed. En wat met ons gebeurd is, is weliswaar dat wij geacht zijn met Christus gestorven te zijn. Maar daarna heeft hij opnieuw geest in ons geblazen. Zijn geest, daar gaat dan in het bijzonder Romeinen 8 ook over. En daardoor zijn we alsnog, en in tweede instantie, levend voor hem. Het is weliswaar nog steeds hetzelfde lichaam. Maar het punt is nou gewoon dat in dat lichaam nieuw leven woont. En waar het lichaam slechts levend is als er leven in is, want het lichaam is per slot ook maar een lemen, een adenvat, betekent het dus dat wij zelfs naar het lichaam, hoewel het een zondig lichaam is, dat we zelfs naar het lichaam levend zijn voor God. En dat is, heeft ook een doel, want de bedoeling is dat wij nu dat levende lichaam inderdaad zouden stellen tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Het welk is uw redelijke, uw logische, staat daar. komt overeen met het logisch om mij uit hoofdstuk 6. Het welke is uw logische, uw redelijke godsdienst, enzovoorts. Zodat je nooit kunt zeggen, er zijn bepaalde delen van mijn leven waar God geen belang bij heeft. Kijk, als iemand zegt, er zijn bepaalde delen van mijn leven waar God niks mee te maken heeft. Nou ja, dat is een keuze die men dan maakt, kennelijk. Dan onttrekt men dat daaraan. Maar de Bijbelse gedachte is een andere. De Bijbelse gedachte is dat God recht heeft op heel ons leven en met name ons lichaam en al wat daarin woont. Ook onze eventuele, hoe moet ik het zeggen, kwaliteiten van de natuurlijke mens, zal ik maar zeggen. Net zo goed, dus met alles erop en eraan. Dat is wat het is. En dus naar heel de mens zijn we levend voor God. En dat betekent dat inderdaad eventueel, ik zeg niet dat het moet, maar ik zeg dat betekent dat eventueel wij met alle Bijbelse rechten, met alle Bijbelse grond ook kunnen bidden voor onze oude mens, zal ik maar zeggen, voor het lichaam en voor ons leven als zodanig. Dat is geen enkel punt. Kun je nooit van zeggen, heeft God niks mee te maken of daar bemoeit hij zich niet mee. Misschien bemoeit hij zich er niet mee, maar de zaak is niet dat hij dat niet wil of nooit doet. De zaak is gewoon dat we het hem ter beschikking zouden stellen. En hij maakt dan in de eerste plaats uit wat hij ermee doet. Dat is het verhaal. En dan moeten wij niet zeggen, ja, maar dat doet hij niet. Of dat heeft hij geen belang bij. Dat is niet zo. Wij zouden heel ons leven aan hem ter beschikking stellen. U weet wel, met heel ons hart, met heel onze ziel, heel onze kracht en al wat in ons is, zouden wij de Heer dienen. Toen zei iemand, dat staat in de wet. Dan zeg ik, ja, dat is waar. Maar fundamenteel is er heus niks veranderd. En als u zegt, maar dat kan onder de wet niet, zeg ik nee, onder de wet niet. Maar nu kan het wel, eenvoudig, omdat wij dat nieuwe leven in ons hebben. En met heel het hart kan het, als het hart tenminste gevuld is met het woord God. Dat is het idee. Natuurlijk, dat is nogal theoretisch uiteengezet, maar niet in min is het zo. Men moet niet op voorhand zeggen, ja, maar God heeft toch geen belang bij dat aspect van mijn leven. Dat kan wel zo wezen onder omstandigheden, maar dan is het omdat het onze eigen keus was, omdat we ons namelijk aan hem onttrekken. En dat is een heel ander verhaal. Nou goed, maar het is een hardnekkig misverstand en waarschijnlijk is het een misverstand ontwikkeld door de duivel zelf, die weliswaar niet heeft kunnen tegenhouden wellicht dat wij tot geloof kwamen, maar daarna wel zijn best doet om tegen te houden dat wij heel ons leven aan hem ter beschikking stellen en hem zouden dienen. Dus u bent gewaarschuwd met dit soort theorieën. Om dan maar terug te keren naar het eigenlijke thema waar wij het over wilden hebben. Over gebed in het algemeen namelijk. Nou heb ik wat systematiserend werk verricht. En dat betekent dat we niet de volgorde de Bijbel doorgaan, maar hier en daar even een punt aanhalen en hier en daar wat schriftplaatsen lezen. Ik denk dat dat de meest simpele manier is om een algemene indruk te krijgen, hoewel de volgorde dan tamelijk willekeurig is. In de eerste plaats zeg ik dan dat gebed zou moeten zijn volgens de Bijbel. Het zou moeten zijn in overeenstemming met bepaalde condities. Dat wil zeggen met bepaalde omstandigheden. Het punt is natuurlijk dat je best hardop ineens kunt gaan spreken tegen de Heer. Maar of je daar naar luistert is maar zeer de vraag. Want het punt is gewoon dat voordat wij werkelijk in staat zijn rechtstreeks God te benaderen, zouden wij toch aan wat voorwaarden, condities dus, zouden wij aan wat voorwaarden moeten voldoen, om de eenvoudige reden dat hij nou eenmaal in de eerste plaats iets van ons verwacht. Dat mag hij, dat kan hij, in de eerste plaats omdat hij onze God en Schepper is, in de tweede plaats omdat hij ons heeft wedergeboren en ons heeft levend gemaakt enzovoorts. En dat betekent dat hij onze baas is en niet andersom. En het eerste aspect van onze relatie tot God of tot de Heer Jezus Christus is uiteraard dat wij ons onderwerpen aan zijn wil. Of zou ik het anders zeggen, dat wij tegemoetkomen aan zijn wensen, alvorens wij mogen verwachten dat hij misschien ooit, als het hem goed dunkt, zou tegemoetkomen aan onze wensen. Het heeft geen enkele zin onze wensen bij hem kenbaar te maken als wij niet ons onderwerpen aan zijn wensen die hij aan ons heeft kenbaar gemaakt. Dat heb je toch, hè? En niet gaan discussiëren over wat was er eerder, de kip of het ei. Want dit is een heel duidelijke zaak. God stelt eerst zijn eisen. En als wij daaraan beantwoorden, mag ook op Bijbelse grond verwacht worden dat hij op zijn minst dan toch in elk geval naar ons luistert. En dat is ook de Bijbelse gedachte. In de eerste plaats wordt van ons verwacht oprechtheid. Dat is een vanzelfsprekende zaak, denk ik altijd, maar dat geldt voor al deze punten. Maar niettemin worden ze dikwijls niet onderkend. Oprechtheid. Het schijnt, want die druk me maar wat aan de veilige kant uit. Het schijnt een niet algemeen voorkomende deugd te zijn onder de mensheid in het algemeen. En ook niet onder gelovigen en ook niet in het gebed. Daar ga ik me geen voorbeelden van geven, want... Dat dient tot niks. Maar het punt is gewoon, men zou tot God kunnen spreken, maar je moet absoluut niet denken dat je hem op een of andere wijze iets kunt wijsmaken. Dat is nou eenmaal niet zo. En je kunt tegen de Heer wel zeggen, Heer, ik heb dit of dat nodig. Dan denk ik altijd, ja, dat kan de Heer zelf ook wel beoordelen of dat zo is. Als je het zo formuleert, misschien heb je gelijk. Misschien heb je, dat zou best kunnen. Maar het is echt niet zo dat je zo van dat wij een visje zouden kunnen uitgooien. Zo, ik zou dit toch wel graag willen. Als ik dan nou op de juiste wijze aan de Heer voorleg en met goede redenen omkleed, dan trapt hij er misschien wel in. Punt 1, hij zal er sowieso niet intrappen. Punt 2, het is geen manier van doen om een God aan wie we ons onderworpen hebben, om die zo tegemoet te treden. Dat is volstrekt ongehoord. En het is zelfs een verstoring van de relatie die er is, terwijl gebed tot doel heeft om juist een relatie in stand te houden. Het werkt dus volkomen averechts. Dat moet je dus niet doen. Dus zeg ik altijd, als je de Heer wat wil vragen, bedenk je eerst een paar keer, waar heb je het over? Waar gaat het eigenlijk over? Om wie gaat het? Enzovoorts. Oprechtheid, namelijk. Ik weet niet of je het allemaal op wil zoeken. Dat mag voor mij wel, maar ik ga wel een beetje in een hoog tempo. En dan ga ik eerst naar Matthäus 6. Bijbel met handgrepen moet je dan hebben. Of je moet alle Bijbelboeken achter elkaar uit je hoofd kunnen opzeggen. Dat slijt namelijk het minste. Minder dan handgrepen. Duimgrepen. Matthäus 6, vers 5, er staat zelfs boven het bidden. Er staat, en wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden. Geveinsden zijn huichelaars, zoals u weet, en zijn onoprecht. Tegenovergestelde van geveinsden is gewoon oprechten, eerlijke. Wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden, enzovoort. In werkelijkheid spreken die mensen niet eens tot God, maar nemen alleen een bepaalde houding aan, opdat die gezien zou worden door anderen, enzovoort. Wordt veel gepraktiseerd, moet ik u zeggen, en sommigen denken zelfs dat het zo hoort. Ja, heb ik de indruk. Niet om kritiek op anderen te hebben, maar gewoon om u te waarschuwen. Dit kun je niet in alle ernst zo doen als je spreekt met God. Dat werkt nou eenmaal zo niet. En dus oprechtheid, dat is wat hier ook gezegd wordt. Nu ik hier toch ben, maar nou doorbreek ik mijn eigen systeem natuurlijk weer. Nou ik hier toch ben, kan ik nog een ander punt noemen. Er staat verderop op mijn lijst. Gebed is namelijk een persoonlijke zaak. Een individuele, dat is misschien een beter woord eigenlijk, is een individuele aangelegenheid. De Heer voegt er ook aan toe hier in vers 6. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. Met andere woorden, verberg jezelf als je spreekt tegen hem die zich verbergt. De meest normale wijze van bidden is dus deze. Een volstrekt persoonlijke. Individueel. Het enige nadeel ervan is dat niemand kan controleren of je werkelijk wel bidt. En dat is waarschijnlijk de reden dat men vooral propageert dat je dat in het openbaar moet doen en samen met anderen enzovoorts. Ik persoonlijk, Dus beschouw het maar, dan ook maar als een individuele uitspraak van mij. Ik persoonlijk denk dat als je bidt met anderen samen, dat de onoprechtheid in de hand werkt. Want wellicht zou je bepaalde dingen wel tegen de Heer willen zeggen, maar omdat er anderen bij zijn, lijkt het verstandiger om dat toch maar niet te doen. Heb je dat? En dat betekent dus dat er toch een bedekking overkomt. De ander wordt altijd doorslaggevend. Dan. En ik meen het, want er zijn dingen die anderen helemaal niet aangaan, die ze beter ook niet kunnen weten, enzovoorts. Nou, soms is het goed als ze het wel weten, maar ook dikwijls niet. Nou goed, je kunt ze wel voorstellen, hopelijk, want anders moet ik voorbeelden bedenken, daar ben ik heel slecht in. Je kunt ze wel voorstellen dat er dingen zijn die je met de Heer zou willen bepraten, die je hem zou willen zeggen, maar niet dat anderen dat horen. En dus, de meest voor de hand liggende manier, als we dan oprecht zouden zijn en niet geveinsd, zo oprecht zouden zijn tegenover de Heer, is het beste dat je je opsluit in je binnenkamer. Vandaar dat die twee punten hier bij elkaar genoemd worden. Namelijk, niet aan publiek en dan als geveinsde, maar inderdaad in uw binnenkamer. Dat wil zeggen, in het verborgene zelf spreken met uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen is, zal het u in het openbaar vergelden. Want als God je wat geeft, dan hoeft dat echt niet in het verborgene te zijn, zal ik maar zeggen. Nou goed. En nu wil het toch zijn, neem ik dus ook vers 7 maar even mee. Want daar staat, en als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden. Je hebt immers niks te koop, of zoiets, wat je iemand aan moet smeren of zo. He? Een verkooppraatje of zo, of eerst een act en dan, weet je, dat is wat standwerkers doen. Eerst een verhaal, als je dan wat kopen wil, kan het niet. De man moet eerst zijn verhaal afmaken, weet je. Nou goed, daar weet ik nog een paar voorbeelden van, maar die zal ik u besparen. Die schieten me vanzelf te binnen, gek is dat, hè. Nou goed, zo'n Tupperware party, hoe vind je die? Alleen voor de dames is die trouwens, een Tupperware party. Een hele demonstratie van allemaal dit en allemaal dat. Zeg nou gewoon even wat je hebt, wil rekenen af en ga weg. Ik bedoel, dat scheelt toch nog een boel tijd ook en dan wordt het nog goedkoper van. Nou goed, laat me zitten. Wijnproeverijen vind ik ook altijd zoiets. Geef toch gewoon je bestelling op, probeer eens wat uit. En als je allerlei wil proeven, word je sowieso ladder zat. Niet waar, en dan toch? Of zeg ik nou iets geks? Nou goed. Hè? Broeder, ik ben al 50 jaar geweest en ik geef mijn ogen goed de kost. 51, maar goed, laat maar zitten. Kost veel te veel, dat heeft geen zin. Dus als gij bidt, als je iets tegen de Heer wil zeggen, dat hoeft niet met veel omhaal van woorden. Dus dat zegt de Heer zelf. Zo gebruikt geen ijdel verhaal, geen leeg verhaal van woorden. Hij zegt, dat doet de heidenen. Dus om God over te halen, om tot bepaalde actie over te gaan, enzovoorts. Want zij menen dat ze door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Zij menen dat ze God kunnen ompraten. Ze hebben nu ook geen al te hoge dunk van hun God. En daar hebben ze natuurlijk wel gelijk in. Oh, die is te moeilijk. Nou, laat maar zitten. Word dan hun niet gelijk, want uw vader weet wat gij van nodig hebt. Leuk is dat, hè? Uw vader weet wat gij van nodig hebt. Zeggen wij meteen, waarom moeten we dan dat nog zeggen? Als hij dat toch weet. Hebben die? Niet, de Heer zegt het gewoon. Gebruik geen omhaal van woorden. Uw vader weet wat u van nodig hebt. Enzovoort. Dus dat kun je ook wel even in het kort zeggen. Maar hij weet het sowieso wel. Dat vind ik een heel aardige. Omdat het nogal een verlammende uitwerking heeft, denk ik, op bidden in het algemeen. Op een vragend gebed in elk geval. En dat is vermoedelijk ook de bedoeling. Want hoe u dat ook keert of wendt, nee, ik zal het anders zeggen, want het is een persoonlijke zaak. Hoe ik het ook keer of wend, ik kom steeds opnieuw tot de ontdekking dat gebed geen routinezaak zou zijn. Nou, moet ik meteen zeggen dat er mensen zijn die 2 maal per dag zich terugtrekken om te gaan bidden. Die zijn er echt hoor, die dat doen en die kans zien om het niet tot routinezaak te maken. Begrijp je wat ik nou zeg? Ik zeg, er is dus niks, fundamenteel niks mis als men regelmatig op vaste tijden in gebed gaat. Hoeft helemaal niet. Maar als het een gewoonte wordt van dit moet ik doen, zeker als het bovendien een religieuze verplichting wordt, dan is er natuurlijk helemaal iets mis. Lijkt mij een duidelijke zaak. Maar, want het verhaal blijft, wij zouden namelijk weliswaar bidden, maar uit persoonlijke behoefte. Gewoon omdat we dat zeggen willen. Omdat we hem spreken willen. Omdat we het nodig hebben om ons hart uit te storten of zo. En sommigen hebben dat meer nodig dan anderen. En sommigen doen het ook makkelijker dan anderen, moet ik u zeggen. En de voetnoot is dan dat de kans dan ook nog bestaat dat degenen die het makkelijker doen, voor hen betekent het minder. Hebben we dat ook nog? Dat hoeft niet noodzakelijk, maar dat kan. Ik zeg het erbij, omdat je niet meteen zou denken dat ik je nu hier sta te veroordelen van je doet het niet goed, of dat ik hier kritiek heb op anderen, of helemaal niet. Het is een persoonlijke zaak. En waar het om gaat is inderdaad om die oprechtheid die er zou er zijn, zou een privé aangelegenheid zijn en in het bijzonder het zou voortkomen uit de persoonlijke nood. U zou het woord niet al te hoog moeten opvatten. Maar ik bedoel het wel zo hoor. Uit persoonlijke behoefte dus. En dat gaat niemand anders wat aan. En het is ook niet een godsdienstige verplichting. Want dat staat nergens. Nou goed. En op dat punt stop ik. Want hoewel men gewoonlijk begint met het Onze Vader te bespreken. Dat volgt namelijk hier nu. In het volgende vers doe ik dat helemaal niet. Omdat dat gebed inderdaad een gebed is wat geplaatst wordt onder zeer bijzondere omstandigheden. Maar op dat punt ga ik nou verder niet in. En denk vooral niet dat dit het enige gebed is wat in de Bijbel staat. Want ik heb hier een lijst van een stuk of tig, enige tientallen schriftplaatsen in het Nieuwe Testament alleen al, waar gebeden staan. Korte en lange, zal ik maar zeggen. Dan heb ik het nog niet eens over de schriftplaatsen waar in het algemeen over gebed gesproken wordt. Dat zijn er uiteraard nog veel meer. En men zou niet het ene gebed in de Bijbel belangrijker achten dan het andere. Men zou ze inderdaad tegen elkaar afwegen. Maar dat was niet mijn bedoeling vanavond om dat te doen. Dus ik laat het maar bij wat het is. In elk geval, oprechtheid zou een belangrijke rol spelen. Dat kan, hoe moet ik het zeggen, dat heeft meerdere aspecten, maar sommige ervan noem ik toch wel een keer apart. Wat ik ook zou noemen, is die van, nog even dan, uit Matthäus 6 vers 15, waar dan staat, indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw vader uw misdaden niet vergeven. Dat is een tamelijk harde uitspraak, die dikwijls ook niet helemaal begrepen wordt, omdat men hem uit de schrift haalt, in plaats van hem in te laten staan. Maar de gedachte is wel degelijk deze, dat waar wij niet bereid zijn anderen te vergeven, hun zonden niet toe te rekenen dus, hè, want dat is wat het is. Waar wij niet bereid zijn anderen te vergeven, hoeven wij ook geen aanspraak te maken op vergeving voor onszelf. Want waarom zou de Heer dat doen? Ik bedoel gewoon te zeggen dat er omstandigheden zijn waarin de Heer het inderdaad ons kwalijk neemt dat wij anderen niet vergeven en dus anderen op afstand houden, verwijten maken enzovoort, en niet mee te maken willen hebben, want zijn immers zondaren of ze hebben ons iets misdaan enzovoort, en we rekenen hen dat aan. Wel, de kans is groot dat de Heer op precies dezelfde wijze met ons dan zal omgaan en zeggen, nou ja, als je geen vergeving kunt schenken, geef ik het jou ook niet. Niet, dat betekent niet dat je dan je eeuwig leven kwijt bent, maar dat betekent wel dat de Heer hier niet met je te maken wil hebben. En dat betekent automatisch dat je dan een leeg, een onvruchtbaar leven leidt. Dat is wel degelijk zo. De gedachte is wel degelijk, het staat ook op andere plaatsen, ook buiten het kader van dit onderwerp, staat er in de Bijbel, dat inderdaad zoals wij anderen behandelen, wel de kans is groot dat de Heer ons ook zo zal behandelen. Want de gedachte is dat wij weliswaar aanspraak kunnen maken tot op zekere hoogte op zegeningen van de Heer. Dat hij ons bepaalde dingen zou geven. Maar wij worden geacht diezelfde dingen ook aan anderen te geven. En als wij dat niet doen, Wel, waarom zou hij het wel doen aan ons, is de gedachte. En dit is een van die schriftplaatsen die daar een voorbeeld van zijn. Dan moet ik tegelijkertijd verwijzen naar andere schriftplaatsen die het wat netter en wat vriendelijker, wat positiever zeggen. Daar staat dat wij elkander zouden vergeven gelijkerwijs Christus ook ons vergeven heeft. Maar bevestigt alleen maar de gedachte. Onze relatie met de Heer zou voorbeeld zijn voor onze relatie tot anderen. Of beter, de relatie van de Heer tot ons is voorbeeld voor onze relatie tot anderen. En als dat laatste er niet is, dan kan het wezen dat het eerste er dus ook niet is. Doet de Heer zich nou dan niet. Kijk, als je de Heer gunsten vraagt, zou ik maar zeggen. En je bent niet bereid anderen ooit een gunst te schenken. Ja. Dat valt in het kader onoprechtheid, denk ik. Ik denk dat het een breed thema is, maar vooruit. Maar ik denk dat het daaronder valt en dat het dus zo niet werkt. Als mensen ons van alles vragen en we komen er nooit aan tegemoet en wij vragen de Heer van alles, denk je nou echt dat de Heer daarop zal reageren? Ik denk het niet hoor. En de Bijbel leert dat ook, dat je daar niet op hoeft te rekenen. Staat er niet als vaste regel, want het is geen mechaniek. Gebed is geen mechanisme. En onze relatie met de Heer is ook geen mechanisme. Integendeel. Maar zo is het nou eenmaal. Hè? U kent al die gelijkenis van die man die een schuld had enzovoorts. En hem werd zijn schuld kwijtgescholden. Maar hij zelf was weer schuldeiser van weer een ander. En die ander schold hij niet kwijt. En toen zei de oorspronkelijke schuldeiser, zei, nou als je van hem dan ook alles terug, dan wil ik voor jou ook alles terug hebben, ga maar in de bak zitten. Of zoiets, die kennen u toch, hè? En zo werkt dat. Ik denk dat dat een duidelijk beeld is. Nou goed. Die oprechtheid kan trouwens heel ver gaan, want kan zelfs leiden tot onbeschaamdheid. Ik vind het leuk, want het woord staat gewoon in de Bijbel, dat is in Lucas 5. Dus dat gedeelte vanaf vers 5. Waar staat, wie van u zal een vriend hebben, zal ter middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen, vriend, leen mij 3 broden. Ik vind een prachtige uitdrukking, leen mij 3 broden. Je krijgt ze later wel terug. Leen mij 3 broden. Er staat helemaal humor in de Bijbel. Maar goed, leen mij 3 broden. Vooruit. Dat was vers 5 van Lucas 11. Zeg ik iets verkeerd? Dan krijg je dat gezien. Nou goed. Lucas 11, vers 5 tot 13 is dat. Leen mij 3 broden. Midden in de nacht, hè, ga je naar je vriend, belt hem uit bed. Weet ik veel. Leen mij 3 broden. Want ik heb niet. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niet dat ik hem voorzet. Nou goed, en dat hij van binnen antwoordde, zou zeggen, doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met me in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven, het komt ongelegen. En dan zegt de Heer, ik zeg jullie, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, misschien doet hij het niet dan omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel hij er behoeft. Van woede zal hij toch zijn bed uitkomen, de brood het raam uitsmijten wellicht dan, enzovoort, en nou wegwezen, enzovoort. Hè. Dat wil zeggen, misschien niet omdat het een vriend was, maar dan om zijn onbeschaamdheid. En het is mijn verhaal gelukkig niet, en dus lees ik gewoon verder. Er staat er, en ik zeg jullie, de bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden, enzovoorts. En dan, indien dan, vers 13, indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden, zodat je maar weer ziet dat het inderdaad niet gaat over een nieuwe fiets die je zou ontvangen, maar wel de Heilige Geest die je zou ontvangen, en daar komt heel wat mee natuurlijk, hè. Dat heb je toch, hè. Heilige fiets, zei je? Misschien, dat zou best kunnen. Maar in ieder geval, wij zouden leven ontvangen van hem. En alles wat daarbij hoort, zei Petrus, en daar gaat het om. Maar het gaat om het beginsel van wat hier genoemd wordt, onbeschaamdheid. Dat wil zeggen, men vraagt erom. Het kan eigenlijk niet, het lijkt nergens op, maar als je nou in de problemen zit en je hebt aan bepaalde dingen behoeftes, dan zegt hij, gewoon doen. En dat is ook oprechtheid. Heb je dat? Zonder bedenkingen. Zoals ik moet eerst een juist tijdstip uitzoeken, dan wachten tot de juiste gelegenheid. En misschien dat ik dan, zover weet te krijgen en gewoon naartoe gaan en enzovoort. En het heet zelfs onbeschaamdheid. Bidden, maar het wordt aanbevolen, staat er. Toch? Als het maar oprecht is. Want binnen dat kader zeg ik dat. Een andere oprechte hadden we trouwens in Marcus 7. Waar die vrouw zei. Ja, heren, doch ook de honden eten onder de tafel van de kruimkens der kinderen. Ik denk dat het gedeelte wel bekend is. De vrouw kwam tot de Heer Jezus, de Syrofoenicische vrouw, want zo heet ze. De Syrofoenicische. Nou, de Syrofoenicische vrouw, heen naar Libanon, nou laat me zitten. Kwam tot de Heer. Libanon? Albion. Nou goed, typologie gaan we niet op in. Ze kwam tot de Heer, vroeg iets voor de dochter en de Heer zei: ja, nee, het is eigenlijk alleen voor Israël bestemd. En toen zei die vrouw, ja, maar de honden eten wel degelijk van de kruimels die van de tafel vallen. Hè, wat de kinderen laten liggen, enzovoort. Dat zou je gerust een onbeschaamdheid kunnen noemen, toch of niet? Maar het was wel oprecht, gewoon zonder remming, gewoon rechtstreeks spreken met de Heer. En toen zei de Heer ook, volgende vers 29, hij zei tot haar, om deze woords wil, ga heen, de duivel is uit uw dochter uitgevaren. Het is juist weer die argumentatie waarbij ze aanspraak maakten op zegeningen en het ook wisten te argumenteren, wisten op grond waarvan, waardoor zij dit inderdaad kreeg. En daar vind je dus inderdaad oprechtheid. Maar dat is één ding, oprechtheid. Een ander ding, en daar mankeert het in gebed heel dikwijls aan, is nederigheid. Eigenlijk zou ik er met gemak een hele avond over vol praten, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar in zeer veel gevallen is gebed in de praktijk namelijk het tegenovergestelde van nederigheid. Het idee dat als nou veel mensen maar bidden om hetzelfde en ook zoveel mogelijk en zo lang mogelijk, daarvan zei ik er straks al, in werkelijkheid is het niet anders dan hoogmoed. De gedachte die erachter steekt is namelijk dat men gemeenschappelijk toch wel in staat geacht moet worden om God te manipuleren. Nee, men zal meteen zeggen, nee, dat is niet de bedoeling. Dan moet je. Nee, het punt is, dat is het wel, maar ze noemen het dan anders. Je mag het zo niet zeggen, je mag het zo niet formuleren. Maar ik formuleer het wel zo. Maar je kunt wel anders zeggen. Je kunt wel zeggen, nou, als we nou met veel mensen ook lang achter elkaar wat zielig zijn en wat nodig hebben, zal de Heer toch wel te vermurwen zijn. Dat is toch ook manipuleren? Waarom sturen ze altijd over onze televisieschermen allemaal zielige kindertjes? Hè? Dat is toch ook vanwege de giro-rekening die vol moet. En van al die mensen die daarvan moeten leven nu eenmaal. Oh, was maar omdat ze de administratie ervan moeten voeren. Ik bedoel, dat is toch gewoon zo? Ik zeg niet dat het niet zo is. Ik zeg niet dat er geen nood is in de wereld. Ik zeg ook niet dat er geen zielige kindertjes zijn. Maar een nette heer in een goed pak, zoals ik bijvoorbeeld, zal ik maar zeggen al, hè, die op het scherm komt zeggen dat er zoveel nood is in de wereld en of hij maar wil bijdragen. Ja, dat werkt niet natuurlijk. Hè? Nou, als ik mijn gebit eerst uitleg en mijn bril afdoe en streekje af, dan. Maar anders niet. Dus ik bedoel, als je wat nodig hebt, moet je wel wat zielig doen natuurlijk. Anders werkt het niet. En want zo wordt de gever tot geven gemaand, zal ik maar zeggen. Gemanipuleerd, ik noem dat manipuleren. Dat is niet helemaal het goede woord, maar. Maar in de praktijk werkt het ongeveer zo. Dat is gewoon hoogmoed hoor. Wij krijgen hem wel zover. Dat is namelijk niet zo. En dat is volstrekt, maar ook volstrekt de verkeerde instelling. Als men gaat naar iemand om van hem wat te vragen, een gunst te vragen, zal men dat moeten doen in nederigheid, in onderwerping namelijk, in afhankelijkheid. Want zo is het nou eenmaal. En Zo zou men in ieder geval tot God gaan. Ik lees uit twee kronieken, voor de gelegenheid één uit het Oude Testament. Twee kronieken, 7, vers 4. Ik denk dat je makkelijker even de tekstverwijzing opschrijft, want allemaal nazoeken niet meteen, maar vooruit. Twee kronieken, 7, vers 14. En mijn volk over de welke mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt. En zij mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, hun eigen gekozen wegen namelijk, in hun hoogmoed, zo zal ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven, dat is punt 1, en hun land genezen. Let vooral op de volgende ook voor die laatste termen. Hun zonde vergeven en hun land genezen. Hun zonde vergeven lijkt me duidelijk. En hun land genezen wil zeggen hen ook inderdaad andere zegeningen schenken. Maar het gaat altijd in die volgorde. Ik beweer ook dat als wij ons niet volledig bewust zijn van het feit dat wij vergeving van zonden hebben ontvangen, dat het ook geen enkele zin heeft om aan de Heer te vragen om nog andere zegeningen, want die komen niet. Eerst vergeving van zonde. En dat aanvaarden, dat geeft hij immers, schenkt hij ons uit zijn genade. Dat zouden we aanvaarden. En eerder hoef je heus niet om wat anders te vragen. Want de Heer zal wel denken, ja, dan heb ik het belangrijkste gegeven wat er is. En dan pakken ze niet eens aan. En dan komen ze weer om die fiets. Ja, wat het maar is, bedoel ik. Kan niet schelen wat het is. Hè? Huh? Materiële zegeningen wellicht. Nee, deze volgorde. Namelijk, als mijn volk, dat naar mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en mijn aangezicht zal zoeken, zich bekeren van hun boze wegen. Bekering is dus ook een voorwaarde feitelijk. Zo zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven, punt 1. En eventueel hun land genezen, volgt erop. En dat is 2 Kronieken 7 vers 14 en de andere 2 Kronieken 34 vers 27 zitten toch in de buurt. 2 Kronieken 34 vers 27. Omdat uw hart week geworden is, zacht. Omdat uw hart week geworden is, men is zachtmoedig geworden namelijk. Omdat uw hart week geworden is en gij u voor het aangezicht Gods vernederd hebt, als gij zijn woorden hoorde tegen deze plaats en tegen haar inwoners, en hebt u vernederd voor mijn aangezicht en uw klederen gescheurd en geweend voor mijn aangezicht, zo heb ik u ook verhoord, spreekt de Heer. En dat veronderstelt dus onderwerping, nederigheid, verontmoediging of wat het maar wezen mag. En uit andere bron, uit andere grond, kan men niet op bijbelse wijze bidden. Ik heb al vaker gezegd, zeg ik trouwens regelmatig, gebed veronderstelt onder alle omstandigheden onderwerping aan degene aan wie men wat vraagt. Men roept om hulp. Dat is het toch? En dus betekent het, wij kunnen zelf niet, we zijn onmachtig. We hebben het nodig van iemand die wel tot iets in staat is. Dat betekent dus onderwerping. Als we dat niet doen, werkt het niet. Dat doet dat niet. En laat zich niet voor ons karretje spannen. En hij is zeker niet een soort butler die ons thee kon brengen op het moment dat we erom roepen, bij wijze van spreken. Zo zit het toch niet. En men zou vooral het verschil in het oog houden tussen onze lieve, we zijn in Brabant hier, dus onze lieve Heer en Sinterklaas. Dat is een bekende, dat heb ik niet uitgevonden. Dat is een oude, maar dat zou je vooral het verschil in moeten zien. Sinterklaas is een vinding van onszelf. Dat hebben we zelf gemaakt, enzovoorts. Maar onze lieve Heer, dat is precies andersom. Die heeft ons gemaakt en we zijn onderwerping aan hem verschuldigd. En vanuit die positie is hij inderdaad te benaderen. Die nederigheid vind je trouwens ook uitdrukkelijk door de Heer zelf gezegd, genoemd in Lucas 18, vanaf vers 9 is dat. Lucas 18, vanaf vers 9, hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten. Sommigen voelden zich beter dan anderen. Religieuze mensen voelen zich gewoonlijk beter dan niet-religieuzen, a-religieuzen of hoe je ze maar noemt. Toch? Is zo. Niet alleen in het christendom, overal. Nou goed. En in verband daarmee, of tot hen, spreekt je deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel, zegt de een tegen de ander. Oh nee, dat is een andere. Oh, sorry. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. Toch begint het net als een grap, hè. En dat is het ook eigenlijk, hoor. De een was een farisee. Een dominee, pastoor en een rabbi. Goed. Nou, de een was een fariseer, de ander een tollenaar. En de fariseer, de religieuze man dus, staande, uiteraard, staande is een teken, in Bijbelse tijd, is inderdaad een teken van waardigheid. En degene die blijft staan is dus hoogmoed. In onze westerse cultuur is dat niet zo om een of andere reden. Daar heb ik dus een mooi verhaal over gehoord in Zuid-Afrika. Want daar ontmoeten twee culturen elkaar. Als wij vermanend worden toegesproken, worden wij geacht daarbij te staan. Dan ga je niet zitten. De baas zit en hij vloekt je stijf. En dus sta je. Hebben jullie nog? Wie heeft gezegd dat je gaat zitten? Sta op, joh, tot je spreekt. Enzovoort. Hè? Ja, goed. Zo, in de houding bijvoorbeeld. Welke dan ook, maar in ieder geval een houding. Het eigenaardige was dat, ze vertelde mij daar, iemand die vertelde over zijn personeel, dat hij daar had, dat die iemand ook de les las, zal ik maar zeggen. Die ging prompt zitten. Toen werd hij zelf woester. Ga staan als je tot je spreekt. Enzovoort. Maar het punt is gewoon, als men daar gaat zitten, dan is dat een teken van onderwerping. Lager niveau innemen enzovoorts. Nou goed, dat even terzijde. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. Eén was een fariseer, de andere tollenaar. De fariseeën staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Rovers, onrechtvaardige overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. Enzovoorts. Ik dank u dat ik niet ben. Het is toch een voor de hand liggend gebed, denk ik wel eens. Ik dank u dat ik niet ben. We hebben allemaal wel eens reden voor zoiets om te denken van ik dank u dat ik niet ben zoals. Maar goed. Maar van de tollenaar staat dan. U weet wel, dat is de zondaar bij uitstek binnen. Die omstandigheden, die Bijbelse omstandigheden van het Nieuwe Testament. De tollenaar van verre staande, die kwam niet eens dicht bij de tempel. Die wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel. Hij sloeg dus zijn ogen neer. Sloeg zich op zijn borst zeggende, o God, wees mij zondaar genadig. Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis. Meer dan die andere dus, want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden en die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. En hoewel er misschien best wel eens aanleiding is om te denken, ik ben toch maar blij dat ik door de genade Gods niet ben zoals een ander, kun je dat beter tegen de Heer niet zeggen. Dat is wat hier staat in elk geval. Omdat dat een zich verhogen is. Als je van de Heer wat wil, dat gaat alleen door vernedering juist, enzovoorts. In de meeste gevallen is trouwens toch gewoon een gebrek aan zelfkennis waar het hier over gaat, maar dat even te zeggen. Nou goed, dus duidelijk, vernedering dus, onderwerping is de gedachte. Dat komen we op veel andere plaatsen trouwens ook in het Nieuwe Testament tegen. De algemene waarheid namelijk, dat daar eindigt dit vers 14 ook mee, hier in Lucas, wat is het, 18? Namelijk, want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden en die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. En daar vind je de algemene gedachte dat zegeningen van Gods wegen gegeven worden aan degene die zich vernederen, die zich onderwerpen, die dienstbaar willen zijn en hem willen dienen. Want dat is vernedering namelijk, onderwerping. En dus dienstbaar zijn. En degene die dat niet willen, die zullen misschien zeggen, ja, maar de Heer rekent toch ons oude mens niet. En dan hoef je dus ook niet voorbij hem te komen, want dan wil hij toch niks mee te maken hebben. Nee, dat klopt precies. Dat is niet zoals het moet. Maar onder de gegeven omstandigheden is dat soms wel degelijk de waarheid. Daar wil de heer ook niet mee te maken hebben, met zulke mensen. Want wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden en die kan eventueel verwachten van de heer zegeningen te ontvangen. Daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze.